Allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op dinsdagavond is er gebedskring. En u mag na afloop van de dienst de Here dienen met uw gaven. Door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank. En ook in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vandaag nadenken over het onderwerp gebed. Als de Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. En dan wijst hij daarbij op de goedheid van de hemelse Vader. Daarom zijn de psalmen gekozen op het trefwoord Vader en op goedheid en zijn goedheid dat hij vrijmoedig geeft aan ieder die hem bidt. We zingen nu van psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Psalm 103, vers 7. Wij gaan samen luisteren naar de wet van de Heere, de 10 geboden. En als je die leest, dan kom je er telkens weer achter hoe weinig we daarvan van afbrengen. En daarom zegt de Heere, open je mond maar en kom naar mij toe, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Want alles wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Vandaar dat we zingen in antwoord op de wet van Psalm 81, het 12e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die aan uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen en ook voorbeden doen. Voorbeden voor mevrouw Moerman uit Rozenburg. Afgelopen, in de nacht van afgelopen zondag op maandag is haar dochter op 67-jarige leeftijd overleden. We willen ook voorbeden doen voor Jan van Kreuningen. Die is geopereerd aan een acute blinde darmontsteking gisteren. Gelukkig is die operatie goed gegaan. We bidden voor verder herstel. En we willen ook voorbeden doen voor de heer Van Doorn uit Geervliet. Die moet naar het ziekenhuis aanstaande zaterdag voor de staaroperatie aan zijn andere oog. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij komen vanmorgen tot u. En we mogen u aanspreken met die wonderlijke titel, Vader. Dat doen we niet, Heer, omdat we dat zelf zo bedacht hebben, omdat we dat mooi vinden. Maar dat doen we omdat de Heer Jezus ons dat zo geleerd heeft. Die heeft ons dat geleerd in het onderwijs van de bergreden. Dat als we bidden, dat we dat zo moeten doen in het gebed, zo moeten beginnen met onze Vader die in de hemelen zijt. Heer, er zijn maar een paar personen die we zo mogen noemen. En iedereen heeft een vader. En dat wijst ons op de nauwe verwantschap die we hebben met een band die eigenlijk niet verbroken kan worden. Een band die als het goed is zo sterk is en gedragen is door de liefde en door de zorg en door de nabijheid. Die bloedband, Heere, die is onverbrekelijk. Dat is zo bij aardse vaders, maar bij u de hemelse vader. Is dat toch ook een bloedband? Niet ons bloed, maar het bloed van de Heer Jezus. En wie tot hem gaat en achter dat bloed van de Heer Jezus de toevlucht neemt, die heeft niet alleen hier op aarde iemand die die vader mag noemen, maar die heeft in de hemel iemand die die vader mag noemen. En dat is met die bloedband van de Heer Jezus. Een band die nog veel meer onverbrekelijk is dan welke aardse bloedband dan ook. Dan zijn we innig verbonden met de hemelse Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Ja, Heere, wat is dat een wonder dat we u zo mogen noemen. En daar gaan we vanmorgen ook verder over nadenken. En dan bidden we u, Heere, dat diep in ons hart mag indalen. Dat we het wonder daar opnieuw van mogen zien. Dat u zegt, noem mij maar vader. En dat dat mag blijken ook in de praktijk van het leven, ook in hoe wij tot u naderen. Ook hoe wij die bergreden lezen, waar we nu al een jaar mee bezig zijn om dat te bestuderen. Dat u zegt, dit is hoe mijn kinderen zich gedragen, niet hoe mijn knechten zich gedragen, maar dit is hoe het in mijn huisgezin er naar toe mag gaan. En hoe ik mijn kinderen wil maken, steeds meer gelijkvormig aan mij. Heere, wat is dat iets groots, dat u zich door ons vader laat noemen. En tegelijkertijd komen daar ook heel veel dingen in mee. Soms ook wel negatieve dingen. Want die vadernaam kan voor ons een hele negatieve smaak hebben. Als we slechte ervaringen hebben met onze aardse vader. Als die ons heeft laten zitten. Als die altijd met andere dingen bezig was. Of als die aardse vader van ons heel dominant was. Dat het meer de directeur in huis was dan de liefdevolle vader. Ja, Heere, zo kunnen we dat nog wel uitbreiden met alles wat vaders ons aan kunnen doen en waarmee ze dat beeld van u als vader helemaal in verwarring brengen. Heere, wilt u ons dan juist helpen om te zien hoe het wel moet. Dat u niet bent zoals onze vader, maar dat u een goede vader bent. Een liefhebbende vader, een geduldige vader, een barmhartige vader. Een vader die genadig is, die niet genadeloos met ons afrekent, maar die juist onze tekorten ziet, onze fouten ziet. Een vader die weet wat er van zijn maaksel te verwachten valt. Dat wij zo klein zijn, zo zwak zijn, zo weinig kunnen vanuit onszelf. En dat u juist zegt, kom dan maar naar mij toe. Om alles te halen wat je ontbreekt. Ja, Heere, zo willen we u vragen dat we dat vaderbeeld van u helder voor ogen mogen hebben. En ook voor degenen die geen vader meer hebben. Of die een vader hebben, die het liet afweten, op wat voor manier dan ook. Dat u diegene ook wilt zegenen met geestelijke vaders in hun leven. Want dat kan u toch geven. Ja, dat wil u toch ook geven. Dat u andere mensen geeft die het gat opvullen wat in de familie door onze vader of misschien ook wel door onze moeder is geslagen. We bidden u voor de vaders in de gemeente. We bidden u dat u in hen werkt met uw Heilige Geest. Opdat ze het beeld van uw hemelse vader mogen gaan vertonen. Opdat ze hun kinderen zullen helpen van nog veel beter dan ik. Want ik ben ook maar een zondige vader. Nog veel beter is je hemelse vader. Dat we zo als vaders onze kinderen aan de hand mogen nemen en naar de Heere Jezus mogen brengen. Dat bidden we ook voor de moeders. We bidden u, Heere, dat in de gezinnen de kinderen bereikt mogen worden. Van jongs af aan. Maar ook de oudere kinderen al, de jongeren. Dat in het gezin een veilige plek is. En dat we onze kinderen, wel van welke leeftijd ook, misschien zijn ze al wel uit huis, toch mogen wijzen op die hemelse vader. Bij wie het goed is. Naar wie we altijd toe kunnen gaan. Bij wie we mogen kloppen. En die voor ons zal open doen. En Heere, dan mogen we dus inderdaad van alles aan u vragen. Zoals dat bij aardse vaders ook mag. En dan zijn er vragen die we ook tegenkomen in uw woord. Waarvan u zegt, stel die vraag maar aan mij. En dan zal ik hem verhoren. Heer, met die vragen mogen we naar u toe komen. Vragen of u onze zonden wil vergeven. Of u ons wil aanzien in de Heer Jezus Christus. Dat is een gebed wat nooit onverhoord blijft. Dat is een gebed waar u nooit nee tegen zal zeggen. Maar dat is een gebed wat u maar al te graag verhoort. En ook als wij u vragen, Heere, mogen wij meer vrucht dragen voor u. Werkt u nog meer met uw Heilige Geest, dan wil u dat toch ook geven. Heere, heilig ons om uw wil te doen. Om een lichtend licht te zijn in deze wereld. En we bidden u ook, Heere, of u met ons mee wil gaan. En dat belooft u ook, want u zegt, zie, ik ben met u alle dagen. En dat bidden we in het bijzonder voor mevrouw Moerman. Heere, wilt u met haar meegaan in deze dagen waarin het gemis zo onuitsprekelijk groot is. Het gemis van haar dochter. Want het is zo onnatuurlijk, Heere, als onze kinderen ons voorgaan in de weg die elk mens moet gaan om te sterven. Heere, dan is de natuurlijke weg dat wij eerst gaan en daarna onze kinderen. En mevrouw Moerman ondervindt het nu dat het ook andersom kan gaan. Heere, wilt u haar nabij zijn? Wilt u als een vader zich over haar ontfermen? Juist ook als in deze tijd gevoeld wordt dat ze haar man, die ze 16 jaar geleden verloren is, dat ze die ook zo mist. En dat het zulke stille momenten in huis geeft waar ze zo graag met haar man had nog wat willen praten. Maar dat is er niet meer. Heere, wilt u haar nabij zijn? Wilt u zich over haar ontfermen? Wilt u in de eenzaamheid met haar meegaan? Ook als de weg deze week naar het graf moet gaan. Wil dan nabij zijn. En bij het open graf troosten met uw woorden. Dat het niet alleen buiten warm zal zijn. Maar dat ze zich van binnen verwarmd mag weten. Door u, de hemelse Vader. Ja, gedenk zo de hele familie. Broer en de zus van Trudy. En de kinderen, de kleinkinderen. De familie die eromheen staat, wees ze alle goed en nabij. En geef, Heere, dat uw licht over dat gezin mag schijnen. Opdat ze bij de hemelse Vader hun troost mogen vinden. Heere, dan bidden wij. Hebben wij u ook vragen die we willen voorleggen? Waarvan we in uw woord geen verzekering hebben dat dat zeker zal uitkomen. Maar waarvan u wel zegt, dat mag je altijd vragen. En als het in mijn wil past. En als het goed voor je is, dat vooral. Dan zal ik het verhoren. En zo mogen we bidden en danken voor Jan van Kreuningen. Dat u hem bewaard en gespaard heeft. Dat voordat de blinde darm kon scheuren, dat hij toch geopereerd is. Al duurde het allemaal wat langer dan wij zouden willen. Heere, we danken u dat u hem nog bewaard en gespaard heeft voor zijn gezin. Voor zijn vrouw Janneke en voor de kinderen. En Heere, we willen u bidden dat het verdere herstel ook voorspoedig zal mogen verlopen. En dat deze weg voor hem een weg zal zijn waarin hij mag weten dat hij afhankelijk is van de hemelse Vader. Die hem ook in deze weg bewaard en gespaard heeft. Heere, wil hem zo nabij zijn, samen met het gezin, dat hij ook zijn werk binnenkort weer ter hand mag nemen. En zo bidden we u ook, Heere, voor de heer Van Doorn uit Geervliet, als hij aanstaande vrijdag weer opgenomen wordt in het ziekenhuis om aan staar geopereerd te worden. Heere, het is nog maar kort geleden dat de andere operatie er was en nu mag hij voor de tweede. Ik wil geven dat de hand van de oogarts geleid wordt. Opdat de staar weggenomen mag worden. En hij ook weer helder mag zien door zijn oog. Ja, Heere, en dat dat ook een helder zicht geestelijk geeft op u. Die voor hem zorgt. En die ook voor de weduwnaren een vader is die zich ontfermt. Ja, Heere, zo hebben we u heel veel te vragen. En we bidden u ook voor het land. Dat zo ontzaggelijk droog is. Heer, u weet het, ons land heeft regen nodig. En met alle technologieën die we hebben. En met alle slimme mensen die er rondlopen. Is er één ding wat in de hele wereldgeschiedenis door geen mens geregeld kan worden. En dat is de regen op het land. Heer, we zijn uiteindelijk toch volledig afhankelijk van u. Want we kunnen de beste technieken inzetten, maar als u de wolken tegenhoudt, dan groeit er niks. We bidden u, Heer, wilt u het land verkwikken met een milde regen. Niet alleen hier, want er zijn zoveel plekken op de aarde waar het nog veel erger is dan hier. Denk aan Afrika, waar de droogte overal toeslaat en waar zoveel honger hebben. Heer, ontferm u ook daar. Heer, en deze wereld die staat in brand. Niet alleen letterlijk de bosbranden in Frankrijk, maar ook geestelijk. De wereld staat in brand omdat u al hoe meer verlaten wordt. En we zien het gebeuren wat de Heer Jezus gezegd heeft. Oorlogen en geruchten van oorlogen. O Heere, ontferm u over deze wereld. Zie ons aan in genade. Trek mensen tot u. Ja Heere, laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden. In de hemel, zo ook op deze aarde. Dat alles bidden we van u. Om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Wij openen met elkaar onze Bijbel in het Nieuwe Testament. In Matteüs hoofdstuk 6. Gaan we een klein stukje terug in de bergreden om de context weer helder voor ogen te hebben. Matteüs 6. En daar lezen we vanaf vers 31 tot en met 7 vers 12. Matteüs hoofdstuk 6, vers 31, tot en met 7, vers 12. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: daarom wees niet bezorgd door te zeggen: wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zult u gemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt u niet? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw eigen oog? U geveinsde, hypocriet, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult u zien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige niet aan de honden, nog werp uw parels voor de zwijnen, opdat zij niet te enige tijd die parels met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan u die boos bent, die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die u wilt dat u de mensen zouden doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen van het gebed des Heren, de versen 1, 4 en 10. Het gebed des Heren, vers 1, 4 en 10. In antwoord op de prediking zingen we straks van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, die goede tierenvader, die milde zegenaarde. Psalm 33, het 11e vers. De tekst is vanmorgen Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. Waar de Heer Jezus ons aanmoedigt en zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om een brood die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden die hem een slang zal geven. Indien dan u die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die u wilt, dat u de mensen zouden doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. De Heer Jezus moedigt ons aan om te bidden. Dat is het thema. De Heer Jezus moedigt ons aan om te bidden. Hij verzekert ons in de eerste plaats dat de hemelse Vader goed is. En hij verzekert ons in de tweede plaats dat het gebed verhoord wordt. De Heer Jezus moedigt ons aan om te bidden. Hij verzekert ons dat de hemelse Vader goed is. En hij verzekert ons dat het gebed verhoord wordt. Dus allereerst dat de hemelse Vader goed is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben allemaal van tijd tot tijd een aanmoediging nodig. Dat iemand tegen je zegt, joh, het komt wel goed. We staan voor je klaar. Je hebt je goed voorbereid. Je kunt het. Nou, ik weet niet hoe het met u is. Maar nu we zo langzamerhand een beetje tegen het einde van de bergrede aangekomen zijn, kan ik wel een aanmoediging gebruiken. Want soms zakt de moedje in de schoenen bij het lezen van die bergrede. Of heeft u dat niet? Dat je die bergrede leest en dat je bedenkt, joh, die lat die ligt toch zo hoog. Enorm hoog. En als je het allemaal tot je door laat dringen, dan kom je jezelf toch tegen. We hebben het er onlangs nog over gehad, oordeel niet. Ja, wat heb ik gemakkelijk kritiek op een ander. Wees niet bezorgd. Nou, ik kan u zeggen, ik ben niet van zorgen vrij. Ik zit lang niet altijd op de toppen van het geestelijk leven. Waarin ik alle vertrouwen heb dat er, wanneer zich er een probleem voordoet, dat de Heere er wel voor zal zorgen. Nee, hoe gemakkelijk zitten we te piekeren? Liggen we ergens van wakker? Terwijl we allemaal weten dat piekeren en wakker liggen helemaal niet helpt. Ook zoiets gehoord, weet u nog, van die vreemde tekst, de lamp van het lichaam is het oog. Waar de les was, richt je oog nou niet op de dingen die je tot de zonde kunnen verleiden. Richt je oog, richt je hart op de Heer Jezus. Nou, hoe gemakkelijk worden onze ogen afgeleid naar dingen die we niet moeten zien. Hoe gemakkelijk vergeten we dat we hier geen blijvende stad hebben. We kunnen nog wel even verder gaan, al die lessen uit de bergrede. De Heer Jezus zegt, we mogen geen geestelijke toneelspelers zijn. Maar bijvoorbeeld als ik bid in het openbaar, dan weet ik dat u mij hoort. En oh, wat wil ik het dan graag goed doen en het allemaal goed zeggen. En wat mooi is het als mensen achteraf zeggen, nou hij heeft zo mooi gebeden. Ja, dan doe ik het voor de mensen. Dan doe ik het voor de mensen. Dan zit er in mij iets van die geestelijke toneelspeler. Dan zegt de Heer Jezus tegen mij, nou je hebt je loon al. Die bergrede, het is allemaal heel mooi natuurlijk. Maar je kan er ook zo ontmoedigd door raken. Als je kijkt naar jezelf, dan zeg je, ik bak er niks van. De Heer legt de lat onmogelijk hoog. En als je eerlijk bent, dan kom je jezelf tegen in de bergrede. En als je niet oppast, raak je ontmoedigd en loop je helemaal vast. En wat heb je dan nodig? dan heb je een bemoediging nodig. Dan heb je iemand die nodig die tegen je zegt, onthoud het nou goed, je hoeft dit allemaal niet in eigen kracht te doen. Want die bergreden is niet bedoeld om eens even goed je tanden op elkaar te zetten en een ijzeren discipline te tonen en om enorm je best te gaan doen. Nee, dan loop je er op stuk. Dan komt er een moment dat je zegt, ja, maar dit is onhaalbaar. Dit is niet te bereiken, dit is onmenselijk. Zo zit niemand toch in elkaar. Aan de andere kant moet je ook niet denken, nou ja, als het me een klein beetje lukt, dan is het ook wel genoeg. Doe je best en God doet de rest. En niemand is volmaakt, ik ook niet. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Nee, we moeten die bergreden in het juiste perspectief blijven zien. We moeten dat hele grote geheel van de bergreden blijven bezien om daar goed mee om te gaan. Het is niet 3 hoofdstukken met 50 gij zult geboden. De bergreden begint niet met gij zult arm van geest zijn. Gij zult treuren. Gij zult hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. In de bergreden, dat is het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En hij zegt, jullie mijn discipelen, jullie onthoud dat heel goed. Jullie zijn kinderen van de hemelse Vader. En jullie, die kinderen, die zijn allemaal bezig om stukje bij beetje meer op die hemelse Vader te gaan lijken. Je mag je erfenis verwachten van de hemelse Vader. Je loon van de hemelse Vader. Ja, de Heer Jezus die leert zijn discipelen, je moet God niet zien als een strenge meester die naar je leven kijkt. Of je alles wel goed doet en of je nergens een steekje laat vallen. Nee, hij leert zijn discipelen dat ze God allereerst moeten zien als hun hemelse Vader. En dat is voor de Joodse luisteraar een totaal nieuwe gedachte. Dat zet het allemaal in een heel ander perspectief. Jongens en meisjes, toen je geboren werd, toen moest je nog van alles leren. Je moet leren lopen, je moet leren praten, je moet leren fietsen. Maar was het nou zo, toen je een klein beetje de dingen allemaal ging begrijpen, toen je een beetje zelf kon gaan nadenken, was het toen zo dat papa je ergens op een stoeltje gezet heeft en tegen je gezegd heeft, nou moet je eens goed naar mij gaan luisteren, want ik ga vandaag alle regels geven die in dit gezin gelden. En ik ga vanaf nu heel goed kijken of je je aan al die regels elke dag houdt. 'S Morgens moet je je tanden poetsen. En voordat je we gaan eten, was je je handen. En je moet altijd netjes dank u wel zeggen. En eten doen we 's morgens om 7:30, 's middags om 1:30 en 's avonds om 6:30. Denk erom dat je op tijd bent. En je mag best buiten spelen, maar ik wil niet dat je vies wordt en ik wil ook niet dat je ruzie maakt. Denk erom dat je aan alle regels houdt, want daarmee bewijs je dat je een lid van dit gezin bent. Heeft iemand van u zo'n gesprek met zijn vader gehad vroeger, toen hij klein was? Er is toch geen enkele vader die zijn kinderen zo opvoedt? Dat had net zo goed de directeur van een weeshuis kunnen zijn uit de 19e eeuw. Nee, een aardse vader geeft je, als het goed is, de ruimte om je te ontwikkelen. Die omringt je met zijn liefde en zijn zorg. En die ziet dat iets niet goed gaat en die legt het uit hoe je het wel moet doen. Die komt bij je zitten als je iets niet begrijpt, als je iets moeilijk vindt. Die corrigeert je als iets niet goed dreigt te gaan. En als iets niet lukt, dan kan je altijd naar die vader toe gaan en dan kan je zeggen, papa, wilt u me alsjeblieft helpen? En als het goed is, dan ben je ook trots op je vader. Dan zeg je, zo wil ik later ook worden. Nou zegt de Heer Jezus, dat is nou ook hoe het met de hemelse Vader gaat. Als discipelen zijn we allemaal samengebracht in het gezin van die hemelse Vader. En in dat gezin gaat het eraan toe zoals het er, als het goed is, in een echt gezin ook aan toe gaat. En dan zijn er allerlei verschillen in dat gezin. Maar één ding hebben al die kinderen gemeenschappelijk en dat is de hemelse Vader. En al die kinderen die zitten in een groeiproces om meer te worden als de hemelse vader. En de een is daarbij verder dan de ander. Natuurlijk, de ene is ook ouder dan de ander en kan ook meer van verwacht worden. Maar daarin veroordelen we elkaar niet. Maar daar moedigen we elkaar in aan. En hebben we geduld met elkaar, want de hemelse vader heeft ook geduld met ons. Maar een van de belangrijkste dingen is misschien wel dit. Net zoals het in een aards gezin gaat, mag elk van die kinderen gaan naar de hemelse vader. En zeggen, ik vind dit, ik vind dat zo moeilijk. Wilt u mij alstublieft helpen? Kijk, als we nou kijken in de context van Matteüs 6 en 7, waar we zojuist even wat van gelezen hebben. Dan komen we toch dingen tegen waarvan we zeggen, dat vinden we nou ontzettend moeilijk. En daar schieten we telkens weer in tekort. Dat zorgen maken, dat piekeren, gedachten die ons helemaal in beslag kunnen nemen. Door allemaal aardse zorgen. Of dat oordelen, die kritische houding hebben en jezelf stiekem beter vinden dan dat andere kind in het gezin. Ja, dat zit allemaal verankerd in ons karakter, dat piekeren. De een piekert makkelijker dan de ander, de ene is kritischer dan de ander. Maar we komen er toch achter dat je zelf niet in staat bent om een verandering daarin te bewerkstelligen. Je kan niet als het ware de knop omzetten en zeggen, nou vanaf vandaag pieker ik niet meer. En vanaf nu stel ik me niet meer zo kritisch op. Dat lukt gewoon niet. En dan is het een verademing om te horen. Ja, die bergreden, lieve mensen, dat is geen set met regels. Waarbij God als een strenge meester loopt af te vinken waar je je aan houdt en waar niet. Nee, de bergreden is een beschrijving van hoe het eraan toe mag gaan in het huisgezin van God. Waarmee de hemelse vader zegt, ik weet dat je niet volmaakt bent. Ik weet dat je zo kan worstelen met jezelf. Ik weet dat je jezelf zo tegenkomt in dat proces van die heiligmaking. Maar bedenk dan, ik ben je vader. En ik ben je vader, zodat ik je help bij wat je zelf niet kan. Om je te leren wat je zelf niet weet. Om je te bemoedigen als je het even niet ziet zitten. Om je kracht te geven als je zo zwak bent. En daarom zegt de Heer Jezus, nou we tegen het einde van de bergreden gaan. Als je nou al die dingen die ik je geleerd heb, als je daarbij het gevoel hebt dat je tekort schiet. Als je bij al die dingen waarvan ik zei, zo gaat het eraan toe in het Koninkrijk der Hemelen. Als je daar het gevoel bij hebt, hoe kan ik daar nou ooit aan voldoen? Ga dan maar naar je hemelse vader. Ga maar naar hem toe en hij zal het je geven. Zoek maar naar de wil van de hemelse vader en je zult vinden wat je moet doen. Klop maar aan de deur van de hemelse vader en hij zal voor je open doen. Want hij is je hemelse vader. En zo is de tekst vanmorgen eigenlijk voortgestuwd door de rest van dat onderwijs van de bergreden. Eén grote aansporing om tot de hemelse vader te gaan. Om tot hem te bidden. Om zijn wil te zoeken. Om bij hem aan de deur te kloppen. Om te gaan met het volste vertrouwen. Hij geeft wat wij nodig hebben. En hij geeft dat zo overvloedig. Daar kan geen aardse vader aan voldoen. God de Vader is een vader. Wist u dat? God de Vader is een vader die het heerlijk vindt. Om te geven. Aan degene die hem daarom vragen. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Dat de Heer het heerlijk vindt om te geven wat je nodig hebt? Psalm 81 vers 12. Open je mond maar. Ik zal hem. Niet een klein beetje geven. Nee, ik zal hem vervullen. Ja, het kan best zijn dat je het moeilijk vindt om dat te geloven. God zo'n vader is. En bij veel mensen heeft dat vooral te maken met hun levensgeschiedenis. Misschien is je vader al wel heel vroeg overleden en heb je hem nooit gekend. Of dan vind je het misschien wel heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van de hemelse vader. Misschien heb je wel een vader gehad, maar was hij niet een goede vader? Het is een vader waarbij je merkt, ja, hij heeft voor van alles en nog wat oog, maar mij ziet hij niet staan. Ik schiet altijd tekort bij hem. Voor je het weet, ga je ook zo denken over de hemelse vader. Hij ziet mij niet staan, want ik schiet altijd tekort. Misschien had iemand een hele dominante vader. Een vader die strikt op de regels is, maar geen liefde toonde. Een vader die helemaal opging in zijn werk, nooit voor de kinderen tijd had. Een vader die verslaafd is aan de drank. U kunt die lijst met voorbeelden denk ik zelf ook wel uitbreiden. De grote nood van de tijd, van de samenleving, maar ook steeds meer in de kerk, is dat er zo weinig vaders zijn die lijken op God de Vader. En dat leidt tot een grote ontwrichting van gezinnen en van de samenleving. Misschien heb je een vader die niet dat beeld van de hemelse vader vertoont. En daarom kan je met dat idee van de hemelse vader zo slecht uit de voeten. Daarom is het zo moeilijk om je echt aan die hemelse vader toe te vertrouwen. Daarom denk je alsmaar, nou Heer Jezus zegt wel dat hij een goede vader is, maar ik moet het nog zien. Om ons te helpen en om ons de twijfels over de hemelse vader te doen overwinnen, geeft de Heer Jezus een hele korte gelijkenis, eigenlijk een vraag. Vers 9 tot 11. Wat voor een mens is er nou onder u? Als zijn zoon hem zou bidden, hem zou vragen om een brood, die hem een steen zou geven. En als hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zou geven. Twee vragen stelt de Heer Jezus. Als je nou je aardse vader, stel die nou eens even voor in je gedachten. Als je die zou vragen om een brood, gewoon een basisbehoefte. Je vraagt hem niet om 100 euro, je vraagt hem niet om een nieuwe auto, een nieuwe fiets of wat ook al. Nee, gewoon om een broodje. Zou hij dan zo wreed zijn dat hij naar buiten loopt en zegt, hier heb je een baksteen. Succes ermee. En als je je vader nou zou vragen om een vis, dan moet je bedenken dat is niet een vis bij de visboer zoals wij die halen, dat het nog best wel duur is in deze tijd. Nee, een vis was het meest eenvoudige broodbeleg in die dagen. Vlees was veel duurder, dat kon lang niet iedereen betalen, maar vis, zeker in die omgeving, wat meer van Galilea met een bloeiende visserij, dat was allemaal niet zo duur. Het meest gangbare wat je at bij het brood in die tijd en in die omgeving. Als je je vader nou gewoon om zo'n visje vraagt, zou je vader je dan een slang geven? In plaats van die vis? Nee toch? Al is een aardse vader bijna altijd weg, hij zorgt toch dat er bloot brood op de plank komt. Al is je vader super dominant, hij geeft zijn kinderen wel te eten. Natuurlijk, er kunnen ook vaders rondlopen die zo wreed zijn dat ze hun kinderen vergiftigen. Die zullen er ook zijn. Dat soort psychopaten. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Maar nou zegt de Heer Jezus, als jullie zondige vaders zelfs goede gaven weten te geven aan hun kinderen, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is en die dus volmaakt is, goede gaven geven aan degene die hem daarom bidden. Een van de basisbeginselen van het gebed is dat je weet tot wie je gaat. Wie tot God gaat, moet geloven dat hij een goede vader is. En dat hij een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Hebreeën 11, vers 6. God is niet een eiser, zegt Hebreeën 11. Nee, die schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, bedenk dat God een beloner is. Hij beloont. Hij komt niet met een eisenpakket waar je aan moet voldoen. Je komt niet aan bij de onderhandelingstafel. Nee, je mag naderen tot de troon van de genade bij iemand die geeft wat je niet verdient. De Heer zegt, onthoud dit goed, ik ben een vader die beloont, die geeft, die uitdeelt. Waar het om gaat bij het gebed is dat we hem kennen als God en Vader. En wat een vader. Een vader die van zijn kinderen houdt. Een vader die van uitdelen houdt. Een vader die alles wat goed is niet achterhoudt voor zijn kinderen. En die iets wat zijn kinderen slechter maakt, dat geeft hij niet. Dat stelt ons natuurlijk allemaal voor die ene vraag: wie is God de Vader voor je? Wil je in hem geloven als die goede God en Vader? Wie is God voor jou? Een hemelse Vader? Wanneer is hij je hemelse Vader? Als de Heer Jezus je verlosser is. Als je gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde aan het kruis gegaan is. Dan zegt de Heer Jezus: nou ben je een mede-erfgenaam van mij. Nou is God je hemelse Vader geworden. En die hemelse Vader die wil dat wij het volste vertrouwen hebben. Dat hij niets voor ons achterhoudt. Helemaal niets. Gemeente, hij is het zo waard om te vertrouwen. Ja, ik besef me heel goed, er zijn mensen die vanwege hun aardse vader het moeilijk hebben om zich aan hun hemelse vader toe te vertrouwen. Maar de Heer Jezus zegt, joh, zelfs slechte vaders geven de kleinste dingen aan hun kinderen, de goede basisbehoeften. Hoeveel te meer zal de hemelse vader het je dan geven? Maar net als een aardse vader, wil die hemelse vader er wel om gevraagd worden. En daarom spoort de Heer Jezus ons aan. Ga nou maar naar die hemelse vader. Zoek hem maar. En hij zal zich laten vinden. Klop maar aan zijn deur en hij zal open doen. Vertel maar waar je tekort schiet. Hij is genadig en goed en houdt niets voor je achter. Brengt bij de tweede gedachte. Hij verzekert ons ervan dat het gebed verhoord wordt. En hoe zeker kan je zijn van de verhoring van het gebed? Heel zeker. In vers 7 staat 3 keer een verzekering. U zal gegeven worden. U zult vinden. U zal opengedaan worden. En vers 8 opnieuw. Wie bidt, die ontvangt. En niet bij sommigen die bidt, nee, een ieder die bidt, die ontvangt. En een ieder die zoekt, die vindt. En een ieder die klopt, die zal opengedaan worden. Ja, maar je krijgt toch niet alles? Nee, het gebed is toch niet een magisch gebeuren waarbij je een wens uitspreekt en het gebeurt? Nee, het is geen absoluut gebod. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Stel je voor dat we alles krijgen waarom we vroegen. Mag je wel heel goed nadenken waar je om gaat vragen en of dat wel echt goed voor je is. En het staat in die context van een vader. Wie in het gezin weet nou het beste wat ze kinderen nodig hebben? De ouders. Jongens en meisjes, je kan wel de hele dag ijsjes willen eten. En dat is met dit weer ook wel ontzettend lekker. Maar dat is niet goed voor je. God verwendt zijn kinderen niet. Maar hij wil wel dat wij erachter komen wat we nodig hebben. Dat we onze nood ontdekken. En dat we met die nood tot hem komen. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Door het gebed zet de Heere ons stil, eigenlijk voor het gebed nog, om te gaan nadenken, wat heb ik nou echt nodig? Om van de Heere te vragen. En wat wij nodig hebben, dat wil hij ons geven. En ons probleem is dat we zo snel denken, ja, de Heere hoort me toch niet. En de Heere verhoort me ook niet. Maar dan gaat er iets mis. Dan staan we niet meer met die ontvangende hand. Dan hebben we geen vertrouwen in die liefhebbende en gevende Vader. En dat is vaak het probleem, het gebrek aan vertrouwen. De vraag is niet, staat God wel klaar om ons iets te geven? Nee, we moeten het omdraaien, gemeente. De vraag is, staan wij wel klaar om het beloofde te ontvangen? Zijn we daarmee bezig met wat hij belooft? Om dat aan hem te vragen en om dat uit zijn hand te ontvangen. Het is niet de vraag, staat God wel klaar om ons iets te geven? De vraag is, staan wij klaar om het van hem te ontvangen? En daar gaan die opdrachten over. Bid. Je moet het gaan vragen. Zoek. Je moet op onderzoek uit. Wat wil de Heere nou eigenlijk van mij? Wat vraagt Hij in mijn leven? Wat kan ik dan ook aan Hem vragen? Klop. Sta ik aan de deur van de Heere te kloppen? Heere, heeft u tijd voor mij? Wilt u me geven wat ik nodig heb? Alle drie van die werkwoorden die staan er in het Grieks op zo'n manier dat je ook mag vertalen blijf bidden. Blijf zoeken. En blijf kloppen. Kijk, bij bidden vraagt de Heere niet om een baat het niet en schaadt het niet gebedje. Ja, ik vraag het maar en ik zie wel wat er van komt. Het zou mooi zijn als het verhoord wordt. Nou, zelfs dat soort gebeden verhoort de Heere soms. Zo goed is Hij. Maar dat is niet waar Hij ons om vraagt als het gaat om bidden. Want daar spreekt geen vertrouwen uit en daar spreekt geen geloof uit dat het verhoord wordt. Het gaat om blijven vragen, telkens weer opnieuw vragen, met verwachting vragen. En als de Heer het nu niet geeft, dan vraag ik het morgen opnieuw. Niet omdat Hij het morgen alweer vergeten is wat ik vandaag gevraagd heb, maar omdat Hij mij dan waarschijnlijk een beetje geduld wil leren. Om geduld te hebben en om nog een keer mezelf toe te vertrouwen aan Hem. Maar Hij belooft erbij, het zal je gegeven worden. Geldt dat van elk gebed, van wat je ook vraagt? Nee, het gaat om bidden naar Gods wil. Bidden om de dingen die Hij ons wil geven. Daarom volgt er ook direct op, zoek en u zult vinden. Die opdracht zoeken, die zijn in de bergreden al eerder tegengekomen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hoe weten we nou dat onze gebeden niet egoïstisch zijn? Dat onze gebeden juist zijn? Nou, daar moet je naar zoeken. Dat wil zeggen onderzoeken in de schrift. Onderzoeken wat Gods wil is voor ons. En dat zoeken, in de Bijbel is het woord zoeken altijd een activiteit van de gelovigen. Dat is niet iets wat een ongelovige doet, zoeken. Het koninkrijk zoeken, gerechtigheid zoeken. Nee, mensen die het woord kennen, die weten waar ze om moeten bidden. En welke gebeden God verhoort. En daarom blijven ze bidden. Omdat ze weten, ik vraag om iets waarvan de Heere beloofd heeft dat Hij het me zal geven. En daarop wijst ook het kloppen. Want wie klopt is beleefd. Wie klopt, die valt niet met de deur in huis. Die stormt niet naar binnen. Het kan goed zijn dat die deur niet direct open gaat. Maar dan denken we niet, nou hij is er niet, laat ik maar weer gaan. Nee, blijven kloppen. Tot er een antwoord komt. Denk maar aan die gelijkenis van die weduwe. Die bij die onrechtvaardige rechter kwam. En die weduwe, die viel die onrechtvaardige rechter elke dag opnieuw lastig om haar recht te halen. En die man, die vreesde God niet en die ontzag niemand, maar die dacht toch een keer bij zichzelf, nou die vrouw die is zo aanhoudend. Die valt mij zo lastig, die geeft niet op. Ik zal haar recht doen, want dan ben ik er tenminste vanaf. Weer zo'n voorbeeld, hè? Als nou zo'n onrechtvaardige rechter al zo doet, hoeveel te meer de hemelse Vader. De Heer Jezus, die sprak die gelijkenis, omdat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Het is een aanmoediging, als de Heer zegt, bid, zoek en klopt. En de gebeden die op de meest bijzondere wijze verhoord worden, dat zijn de gebeden die met de grootste ernst en met de grootste kracht en met de meeste volharding gedaan zijn. Een effectief gebed dat zeker verhoord wordt, is een gebed dat blijvende zoeken en dat blijvende kloppen in zich heeft. Aanhoudend en volhardend gebed, omdat we geloven dat die hemelse Vader ons zeker zal verhoren. Nou is er zojuist afgekondigd dat er van de week weer een gebedskring is. En ik snap heel goed dat niet iedereen in staat is om daar te komen. Thuis bidden kan ook heel goed. Het kan ook heel spannend zijn, omdat je denkt, ja, nou moet ik daar gaan bidden. hardop de eerste keer. Niemand hoeft hardop te bidden. Amen zeggen op het gebed van de ander is ook goed. Het zou niet geweldig zijn als we samen bidden. En samen eerst de Bijbel over openen. Waar wil de Heer nou dat we voor bidden? En dan samen gaan kloppen aan zijn deur. En u voelt vandaag, het is in de kerk nog best te doen. Ook in een hittegolf is de kerk een goede plaats om te zijn. De gebedsonderwerpen. Als u zegt, ik weet niet waarom te bidden. Ja, die reikt de Heer zelf aan in zijn woord. Er zijn voldoende zaken waarvoor we kunnen bidden, waarvan de Heer zegt, die verhoring is gegarandeerd. Gemeente, laten we toch meer van het gebed verwachten. Laten we toch meer van onze hemelse Vader verwachten. En laten we toch meer die positie, die houding aannemen, dat we klaarstaan om het te ontvangen. En niet maar telkens de vraag stellen, zou die het wel willen geven? Nee, sta ik klaar om het te ontvangen. Want het is toch mijn hemelse Vader. Hij houdt toch niets van wat goed is voor ons achter. Maar hij wil er wel om gebeden zijn. En slotte het 12e vers. Alle dingen dan die u wil dat de mensen u doen. De mensen u zouden doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Dat lijkt een soort losse opmerking op het eerste gezicht, maar dat is het niet. Die hemelse Vader is een vader die voor zijn kinderen niets achterhoudt. De Heer Jezus is een zaligmaker die zichzelf voor de ander gegeven heeft. Hij doet ons niet naar onze zonde, maar hij geeft ons zoveel goeds. Zo worden wij in het evangelie behandeld. Dat we niet krijgen wat we verdienen, maar dat we juist het goede krijgen wat we niet verdienen. Zo goed is de hemelse Vader. En zo zegt hij, zo wil ik nou ook dat jij voor anderen bent. Dat je niets achterhoudt. Dat je vrijgevig bent. Want zo heeft de hemelse Vader aan jou gedaan. Doe jij het nou aan andere mensen om je heen. Want zo wil je zelf toch ook behandeld worden. Het ultieme voorbeeld is het schenken van zijn zoon. Hij zag onze nood. En die nood was onze eigen schuld. En toen zei hij, niet eigen schuld, dikke bult. Nou zoek je het ook zelf maar uit. Nee, wat ging hij doen? Hij deed het ultieme goede. Hij zei, ik zal komen. En ik zal in die nood gaan voorzien. Uit liefde, uit louter liefde. Niet vanwege hen, maar ondanks hen. En zo gaf hij de ultiem goede gave uit aan ons. Uit louter genade. En zoals hij het goede deed voor ons, zo moeten wij het ook doen. Dat zegt de Heer Jezus, zo moeten jullie nou ook doen. Geef het goede aan de mensen zoals jij wil dat ze voor jou zijn. Doe jij dat voor hen. En neem daarbij altijd weer je hemelse Vader ten voorbeeld. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer Johannes, die zegt in zijn evangelie, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, heeft hem ons doen kennen. Ja, Heer Jezus, dat is wat u toch gedaan is, wat uw werk was. Om de mensen weer bij de Vader te brengen. En om die mensen te lokken tot de hemelse Vader. Door ze als het ware een inkijkje te geven in het hart van de hemelse Vader. Heer Jezus, hemelse Vader, Heilige Geest, wat doen we u tekort? We weinig van u vragen. Wat geloven we dan maar in de praktijk toch maar weinig van uw goedheid? O Heere, dan komen we zelfs daarin onze tekorten tegen. Dat we te weinig verlangen hebben om te bidden. En ook dat leggen we hier nu vanmorgen voor u neer. Heere, wekt u zelf het verlangen in ons op. Om u te vragen, al die dingen die u zelf belooft te geven. Heren, dan hebben we zoveel geestelijke armoede aan onszelf te danken. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Dan is het precies zoals Jacobus zegt, u ontvangt het niet omdat u er niet om bidt. Heren, wek het verlangen maar in ons op. Door uw hart te laten zien. Door te laten zien hoe goed u bent als hemelse Vader. En dat we daardoor door die liefde van u, door die koorden van liefde tot u getrokken worden. Ja, ook dat er dingen verbroken worden in ons leven. Als aardse vaders ervoor gezorgd hebben dat we de geestelijke, de hemelse Vader niet kunnen vertrouwen. Heere, dat kunt u verbreken en dat wil u verbreken. Want u heeft het aan het begin van ons leven al gezegd. Als je gedoopt wordt in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons zijn eeuwig verbond der genade. Dat u ons alle dingen wil geven. En alle kwade dingen, alle moeilijke dingen, alle vraagtekens wil doen meewerken ten goede. Heere, daar vertrouwen we op. Daarom verwachten we het van u. Niet in onszelf komen we tot u, maar vanwege die bloedband van de Heer Jezus, in wiens naam we ons gebed besluiten. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Psalm 3, vers 2. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.